Het gaat erom dat je dus leert werken binnen kaders. Ja. En als die kaders heel knellend worden, dat je de kaders ook ter discussie kunt en durft te stellen.
Professionele identiteit in het sociaal werk. Een belangrijk thema vindt Marcel van Eck, sociaal werker van het jaar 2020. Hij heeft jarenlange ervaring in het veld en is nu docent aan de masteropleiding Innovatie, Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. In deze podcastserie spreekt hij met experts over de professionele identiteit binnen het sociaal werk.
Welkom luisteraars bij deze podcast die ik mag opnemen omdat ik sociaal werker van het jaar 2020-2021 ben geworden. En daar ben ik natuurlijk heel erg trots op. Ik ben al zo'n 20 jaar sociaal werker en ben op dit moment bezig ook met een promotieonderzoek rondom integraal werken bij gezinnen met complexe en meervoudige problemen. Ik ga vandaag praten met professor André Wiertsma. André Wiertsma is emeritus hoogleraar organiseren en co-creëren aan Nijrode Business Universiteit. Hij doseert aan verschillende internationale MBA-opleidingen, waaronder aan een gerenommeerde in China. Ikzelf raakte in de band van zijn werk door het lezen van het boek wat hij schreef samen met Joop Zwieringa. Het boek heet Lerend Organiseren. Welkom André Wiertsma.
Hey.
Fijn dat je hier bent. We hebben in het eerste deel gesproken met Leonie Lesage. Dat ging over professionele identiteit. En wat ik me afvroeg was, professionele identiteit is heel belangrijk. Maar hoe zit dat nou met organisaties? Hoe kunnen organisaties nou die professionele identiteit bevorderen? Kun je daar in het algemeen iets over zeggen, André?
Zeker. Ik zou maar wat begrenzen. Want kijk, dit moment is er respect voor vakmanschap. Dat zie je in alle nieuwe boeken die verschijnen over organiseren. Dat is belangrijk. En eigenlijk zie je dat in de geschiedenis organisaties gestart zijn eigenlijk met het ontkennen van vakmanschap. Ja. Als je heel geruw even spreekt in de middeleeuwen, was een vakman iemand die had een vak en die maakte een kast. En aan die kast kon je zien wie hem gemaakt had. Die maakte die hele kast. En in de periode van industrialisatie hebben we natuurlijk op een gegeven moment gedacht, nou, als we het nou een beetje slimmer doen, we halen die kast één kant heel goed potten maken en andere de deuren. En als we dat nou opsplitsen in kleine stukjes, dan kunnen we veel meer efficiëntie realiseren. Dus eigenlijk zag je dat het vakmanschap een beetje afgeknepen werd. En dat de vakman die zicht had op het grotere geheel, die ging delen produceren. Nou, en organiseren is eigenlijk, vroeger wel eens gezegd, dat is knippen en plakken. Organiseren is knippen. Je maakt taken en functies en verantwoordelijkheden en afdelingen. En daar zijn mensen in die heel goed daarin zijn. En dan plak je het aan elkaar. Daar is een management voor. Om te zorgen dat je ook het voordeel hebt van de efficiëntie. En toch niet verliest dat het loszand wordt. Ja. Dus organiseren zij knippen en plakken. En wat ze gedaan hebben is natuurlijk taken ontzettend klein knippen. Waardoor mensen totaal het beeld verloren op de totale realiteit waar ze mee bezig waren. Dus Marx heeft het over de vervreemding van de vakman die zichzelf niet meer terugziet in het product. En dan word je een verlengstuk van de machine eigenlijk. Ja, en dan doet het vakmanschap, de vakmanschap minder belangrijk. Je moest gewoon gedisciplineerd worden om precies braaf dag in dag uit datzelfde dingetje te doen. Maar dat was dan voor de efficiëntie heel belangrijk. Ja. En daardoor zijn eigenlijk organisaties, ja, eigenlijk gewoon behoorlijk top-down georganiseerd geraakt. Omdat je zag dat denken en doen gesplitst werd. Ja, dat speelt natuurlijk ook in die 18e eeuw. Daar waren de mensen die organisatie in elkaar sleutelden. Daar waren dan de veelweters. Hè, die stonden ver boven het gepeupel. Ja, daar waren dan de mensen die van het platteland gehaald werden. Die een baan verloren. Die kwamen in die fabrieken. En ja, de top wist het dan beter. Die had overzicht en inzicht. En die gingen dat dan uitleggen aan de mensen beneden. En die moesten gewoon doen wat hun gezegd werd. Ja. Dus eigenlijk een disciplineringsmachine met machtige mensen die veel wisten. Minder machtigen die eigenlijk niet zoveel meer wisten. En ja, dat is een oermodel wat je nog steeds in de bureaucratie aantreft. Ja. Wordt natuurlijk verhuld in taalgebruik. Maar uiteindelijk zie je toch dat de basisgedachte is splitsdenken van doen. Dus beleid en uitvoering, zeker in de overheid, is dat een heilige. Ik heb dat nooit begrepen vanuit het bedrijfsleven. Hoe kun je nou beleid loskoppelen van uitvoering? Het is echt het domste wat je kunt doen. Ja. En dan zie je ook dat mensen dus afspraken maken, wetten in elkaar sleutelen, complexiteit veel groter maken door het allemaal te laten in elkaar sleutelen door mensen die soms heel weinig kennis hebben van het actuele werkveld. Ja. En als je carrière wilt maken en geld verdienen, dan zeggen mensen, weg van de uitvoering, lang leven de strategie en het beleid.
Nou, een beetje dus je zegt eigenlijk van Organisaties zijn steeds bureaucratischer geworden. Zo beschrijf je het ook in je boek.
Ja.
En dat heeft een historische context. En dat leidt tot een soort van vervreemding van werknemers. Moet ik dat zo duiden?
Nou ja, dat was natuurlijk de claim van Marx. En er is natuurlijk wel een heleboel aan gedaan. Maar toch, toen ik studeerde in de jaren 70, 80... was eigenlijk Chris Aartje dus iemand die zei van ja, het is toch verrassend dat mensen thuis hypotheken afsluiten, ingewikkelde en moeilijke beslissingen nemen en op de zaak komen en dan precies moeten doen wat een baas zegt. En hoe kan het nou zijn dat we volwassenen zijn in de privé-situatie en als een aangepast kind worden behandeld in een organisatie? Dat was zijn thema in de jaren 50, 60. En je zag ook dat in de jaren 70, zeg maar, werkoverleg en werkstructurering pogingen waren om het werk wat te verbreden. En mensen niet alleen aan te spreken op een uitvoering, maar ook te betrekken bij besluitvorming. En dat was in mijn scriptie, ging over werkoverleg. En dat was heel erg gericht op van ja, je moest dan ook een beetje meeweten, meepraten, meebeslissen. En dat was in die periode. En dat is overgenomen met het kwaliteitsdenken, waarin ze eigenlijk hele korte loops hebben proberen te maken in de uitvoering. Maar heel veel toch nog steeds in een bureaucratische context. Ja, ja. En je ziet nu ook bijvoorbeeld bij software, dus agile work en scrum. Dat is allemaal in de uitvoering korte feedback loops tussen denken en doen. En het niet meer via de baas laten lopen. Maar dan zie je dus van dat soort zelfstandige eenheden in toch wel een bureaucratisch geraamte eigenlijk.
Ja.
Waarin als het spannend wordt, toch nog steeds, zie je dan dat het beleid en uitvoering gesplitst is. En één ding wat ik nog vergeten heb te zeggen, een van de assumpties was ook dat de top dus, omdat ze meer overzicht en inzicht hadden, ook beter in staat waren en verantwoordelijk waren voor het geheel.
Ja.
En de werknemer, die moest gewoon zijn deeltje doen.
Ja.
En wat je nu ziet in nieuwe ontwikkelingen, hè, met zelforganisatie en zelfsturing, is dat je wilt dat professionals verantwoordelijk zijn voor ook voor het geheel.
Mm-hmm. Ja, precies. Dus als we het hebben over professionele identiteit, die komt dan in zo'n bureaucratische organisatie wat meer onder druk te staan?
Nou ja, de bureaucratie heeft het een beetje moeilijk met meedenkende mensen.
Want je krijgt die ontkoppeling, zeg maar, de scheiding tussen denken en doen.
Ja.
Waardoor de denkers eigenlijk veel dingen beslissen. En ook veel beleid maken. En de doeners moeten dat beleid dan gaan uitvoeren. En er is eigenlijk dan sprake van een soort ontkoppeling.
Ja, dan krijg je een soort splitsing. Dan krijg je bij wijze van spreken situaties dat ze in het Vleuten de Meer en dat die uitvoerders gewoon een lantaarnpaal midden op het fietspad zetten.
Ja.
Want dat stond op de tekening.
Ja,
en die hebben dan gewoon zo de smoren in die mensen die het werk voorbereid hebben. Dat ze zeggen, nou ja, oké, dan deze in de Achterhoek hebben ze een hele verkeersdrempel, hebben ze helemaal roze geschilderd. Of ja, geloof ik, roze. Ja. Nou, dat zijn van die typische dingen, een beetje passive-aggressive bijna. Je gaat er niet tegen in, maar dat heeft toch geen zin. Maar je doet het precies wat de baas zegt. En dat is vaak de manier om het ook vast te laten lopen.
Ja.
En ik heb ook organisaties meegemaakt waarin dus gewoon echt, nog 20 jaar geleden, dat dus de medewerkers gewoon tegen de baas zeiden in een grote vergadering. Realiseert u zich wel dat u de vijand bent?
Mm-hmm.
Is toch niet te geloven, hè?
Zo.
En waar we dus een splitsing gemaakt hebben tussen het management, hè, dat is eigenlijk niet te vertrouwen, dat is de systeemwereld, dat zijn de afvinkers, cijferfetischisten en zo. En dan had je de goede werknemers. En dat is een totaal dysfunctionele splitsing. Want in mijn optiek is management ook een professie.
Mm-hmm.
Alleen het is ongelooflijk moeilijk om daar een gedeeld beeld en definitie over te krijgen, wat eigenlijk de professie van management inhoudt. Want ja, daar zit zo'n ideologische component in van of het alleen maar werkt voor de aandeelhouder of dat je waarde moet creëren voor alle stakeholders. Hè, om
laten we zo nog even ingaan inderdaad op wat het nieuwe leiderschap, hè, wat management natuurlijk voor een groot deel is, wat dat dan zou moeten zijn. Maar ik ben ook nog even benieuwd naar van wat voor uitwerking heeft dat nou? Zo'n bureaucratische organisatie waarin alles bedacht is door de denkers en de doeners moeten doen. Wat voor effect heeft dat? Je noemde net Marx, die heeft het over vervreemding. Maar wat gebeurt er nou dan concreet als die vervreemding ontstaat?
Nou ja, ik wil niet te veel aan Marx ophangen. Dat is natuurlijk gewoon 1800 nog wat. Kijk, als je in een kader komt waarvan je het gevoel hebt een keurslijf moet werken, waarin je zegt het knelt, het wringt, en er is geen platform om dat in discussie te stellen, ja, dat is buitengewoon frustrerend. En dan zie je dus dat mensen of de energie hebben om buiten hun eigen vakgebied, wat ze dan in het bedrijf, die managers daar zijn, ja, dan moet je het mulle zand van de interdisciplinaire samenwerking, de multiparty samenwerking, moet je actief worden. En ik heb het al zo druk. En als ik dan die ingewikkelde klus er nog bij pak, nou, dan raak ik helemaal knettergek. En wat de laatste jaren het lastiger maakt, is dat er een Dat is op zich ook een heel verhaal. Maar doordat er dus veel meer aandacht is gekomen voor aandeelhouderswaarde. Wat op zich niet slecht is. Omdat er in ieder geval organisaties waren in de jaren 70. Waarin het management toch een beetje hun klus niet deden. En allerlei divisies elkaar zaten te subsidiëren. Dat daar een correctie op kwam door aandacht voor aandeelhouder. Was op zich wel gezond. Maar je ziet vanuit het Amerikaanse denken een maniacaal focus, en dat is paradoxaal, op mensen die het minst loyaal zijn aan je organisatie. De aandeelhouders, die krijgen alle aandacht. Ja. Het gaat helemaal nergens meer over. Nee. Dus ik vind dat heeft zoveel perverse effecten. En door dat nu aandelen verschoven worden, gewoon multisecondes om. Dat heeft niets meer met aandeelhouderschap te maken in een vorm van, je krijgt als eigenaar een vergoeding voor het feit dat je risico loopt met je geld, wat terecht is. Dus er zit, ik vind vooral die een soort verkokering in het denken rond efficiëntie is ongelooflijk blokkerend om te zien dat er veel meer is in de wereld dan alleen maar efficiëntie. Even tussendoor, dat zie je nu heerlijk met die coronacrisis. Want die ideaal georganiseerde supply chains, waardoor 80% van onze medicijnen in China en India worden gemaakt, die zie je in elkaar storten, dus gauw er iets gebeurt waar we niet op gerekend hebben. Vroeger had je gewoon buffers. Familiebedrijven hebben buffers. Ja. Booking.com heeft geen buffer. Die geeft al het geld dat ze verdiend hebben onmiddellijk aan de aandeelhouder. En beginnen ze weer op nul. En dat is in de jaren 90 een beetje gestart. Toen complexe organisaties zich in divisies opsplitsten. En die managers eigenlijk, die waren bureaucratisch geworden. Die zaten ook sigaren te roken en een beetje koffie te drinken en beleid te maken. Die werden dan geprikkeld om, zeg maar, als jij het goed doet met jouw divisie, nou, dan krijg je een prestatiebeloning. En als jij de taart groter maakt, dan krijg je een groot stuk taart. En by the way, dan krijg je misschien nog een groot stukje taart. En daardoor is heel veel van die salarissen van die topmensen, die zijn gewoon variabel. En die hebben er dus alle belang bij, en dat is een pervers effect, om de aandeelhouder te plezieren.
Ja, precies. Ja.
Dus waar draait het nog om dan?
Hè? Ja, het is denken en doen splitsen. Ja. Het is verantwoordelijk voor het geheel exclusief neerleggen bij de top. En professional doen en maar gewoon je klusje dat wij je opdragen. Ja. En door die resultaatsturing, dat leidt tot hele hoge efficiëntie. Dat is een tunnel. En de paradox is in dienstverlenende organisaties, waar ze in de ban zijn geraakt van de organiseerlogica uit het bedrijfsleven, hebben ze de logica van productiebedrijven voor een heel groot gedeelte overgenomen in de dienstverlening. Ja. En dat is een fundamenteel ander domein.
Ja. Ja, precies. Ja, ik moet ook weer even denken aan het vorige gesprek wat ik had. Daar eindigden we een beetje met van, als het gaat om professionele identiteit, dat gaat ook heel erg over eigenaarschap. Dus het eigenaarschap over je eigen werk. Het echt voelen van, het is mijn werk, het is van mij. Zoals als ik het over mijn cliënten heb, dan voel ik ook een stukje eigenaarschap daaromtrent. En als ik het heb over mijn organisatie, dan betekent het dat ik me ook eigenaar voor een deel daarvan voel. Binnen bureaucratische organisaties zeg jij, komt dat onder druk te staan, dat eigenaarschap? Hoor ik
nou ja, kijk, als we nou gewoon het woord bureaucratische organisatie even loslaten. Mm-hmm. Maar zeggen, kijk, als je dus de productielogica loslaat op dienstverlening, Dan maak je een fundamentele fout. Ja. Want productielogica, dat is gebaseerd op standaardisatie, routinisering en efficiëntie. Dan ben je verlengstuk van de lopende band. In de dienstverlening wordt het product, de dienst, gerealiseerd in de interactie tussen de professional en de cliënt. Mm-hmm. Dus en in die interactie spelen natuurlijk andere dingen. En dan kun je niet zeggen, ja, maar cliënt, u bent niet het gemiddelde. Nee. U hoort een 8 te zijn, u bent toevallig een 6 of u bent een 9. Gelijke monniken, gelijke kappen. We knallen de regels en procedures en protocollen over u heen, alsof u de gemiddelde bent. Ja. Dat kan niet. Want in die dienstverlening, ook vanwege dat contact met die cliënt, is het iets wat een veel groter beroep doet op jouw hele mens. Mm-hmm. Want er zit een mens tegenover je. En dan moet je dus, ja, Je kunt dat niet goed doen als je daar niet de compassie hebt met degene voor wie je de klus klaar. Een chirurg moet toch echt zijn best doen om proberen voor die patiënt het beste te doen. Een sociaal werker moet toch zeggen, wat kan ik nou helpen in zo'n gezin? En dat is wat anders dan wanneer je in de fabriek staat en tafels produceert, waar de poten allemaal even lang moeten zijn.
Simpelweg. Precies, ja.
Dus het afkijken van de zogenaamde efficiëntie van het bedrijfsleven en het doorvoeren in de overheid.
Dat is problematisch.
Ook de overheid, hè, die hele new government beweging in de jaren 90. De overheid was natuurlijk op een aantal dimensies ook buitengewoon klantonvriendelijk. Mm-hmm. Het is echt, er is heel veel gebeurd in de overheid. Als je vroeger een vergunning moest vragen voor een dakkapel, ja, dat duurde 2 maanden. Terwijl in het dorp waar ik woon, weet je precies waar je moet voldoen. Een meter uit de buren en 5 dakpannen van de goot en dan kun je hem plaatsen. Maar dat duurt toch 2 maanden over. Tegenwoordig zie je dat je op afspraak iets kunt regelen. Dus het is veel verbeterd in de overheid door na te denken over de efficiëntie in werkprocessen. Ook in ziekenhuizen, waar het logistiek vaak... Een vriend van mij werkt in zo'n ziekenhuis. Hij zegt, we deden ene week deden we de rechterknie. Nee, deden we elke keer zeg maar de knieoperatie op basis van de volgorde van binnenkomst. Dus meneer Janssen is om 9 uur en meneer Pietersen die komt om 2 uur.
Ja.
Maar de een heeft de rechterknie en de ander linkerknie. Nou, dan gingen we alle apparatuur ombouwen.
Ja,
ja, dat is natuurlijk niet handig. Nee. Je kunt beter 1 week linkerknieën doen en de volgende week rechterknieën doen. Dat is efficiënt.
Ja.
Dus hetzelfde wat ze nu in de overheid bedenken met het vaccineren. Dat kun je beter per postcode doen dan alfabetisch. Ja. Nou, dat schijnen ze in Den Haag nog niet begrepen te hebben.
Nee.
Want ze wilden iedereen uit Terschelling in verschillende vormen naar Friesland laten komen. Ja. Kun je je voorstellen?
Ja.
Zo'n beleidsmedewerker. Ja. Heel Terschelling moet naar Friesland om een prik te halen.
Precies, ja.
Echt, joh. Dat is, nee. Nee.
Dus dat is gewoon... Maar goed, even weer naar die zorgkant. Want ik denk dan van... want je schrijft ook in je boek, heb je het echt over... Ja, het draait allemaal natuurlijk om de eindafnemer van het product. In ons geval is dat dan de zorg. Maar wat ik zelf wel eens denk is van... Ja, maar wie is nou eigenlijk de klant van al die organisaties in zorg en welzijn op dit moment? Want het zijn toch de gemeentes die de opdrachtgever vaak zijn. En wat voor uitwerking heeft dat? Want gaat het nou om de gemeente of gaat het nou eigenlijk om de klant? Ik weet niet of je daar iets over kan zeggen, maar...
Ja, Marcel, dit is een geweldig moeilijke vraag. Want ik heb ook wel in het onderwijs een aantal dingen gedaan. En dan was het thema van wie is het onderwijs?
Ja.
Dat is dus dramatisch. Want van wie is het onderwijs? Is het voor de kinderen? Het is voor de kinderen, maar is het voor de ouders? Is het van de ouders? Is het van de leraren?
Ja.
Is het van de stichting?
Ja.
Is het van de gemeente? Is het van de overheid?
En je ziet
het allemaal door elkaar lopen.
Ja. Je hoopt natuurlijk dat die gemeente uiteindelijk ook als doel heeft... die burger zo goed mogelijk van hulp te bedienen.
Ja, maar die alles waar ze dan geen raad mee weten... dat gaat in het putje van het onderwijs en de politie. Hè?
Ja.
Alles waar de gemeente niet mee weet... dan moet dan de overheid, dan moet dan het onderwijs oplossen en de politie moet het oplossen. En waarschijnlijk sociaal werk ook.
Ja, precies.
Dat is een soort de pleisters voor alle ellende die de beleidsmensen niet... niet in de vingers hebben.
Oké, we hebben nu even stilgestaan bij... vooral een beetje het accent gelegd op de bureaucratische organisaties... over efficiency en zo. Jij schrijft in je boekje een aantal suggesties doe je... van hoe je dat beter kan doen, dat organiseren. Wat voor voorstelling is dat? Hoe zou het nou op een andere manier kunnen?
Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag... De eerste is, wat ik in mijn werk steeds gedaan heb... is eigenlijk die splitsing denken en doen eruit halen. Dus ik ben natuurlijk vanuit mijn werk gevraagd om bedrijven te helpen... om zeg maar een strategische wending te realiseren in de organisatie. Dat betekent meestal een andere manier van samenwerken. Mm-hmm. En in plaats van dat ik dat gedaan heb met zeg maar... je ontwerpt een nieuw model en dat ga je dan vervolgens implementeren. Dat is dus denken en doen splitsen, hè?
Ja.
Beleid en uitvoering splitsen. En gezegd, nee jongens, als er een thema is wat problematisch in de organisatie is... laten we dan met alle betrokkenen om de tafel gaan zitten. En ik maak dan een groep van 20, 25 mensen, professionals en managers... van verschillende niveaus en vanuit verschillende divisies. Dus multilevel, multihiërarchie. Om een bestaand probleem, wij noemen dat toen het klevende vraagstuk... te bespreken met verschillende actoren.
Mm-hmm.
En eigenlijk heb ik mijn vakken van gemaakt om een context te creëren... waarin mensen bestaande problemen op een frisse manier opnieuw konden bespreken... door te variëren met betekenissen, dus concepten, theorieën... en met actoren, met een andere invalshoek. Om de stilzwijgende consensus die er altijd is in een organisatie... die verhult dat er heel veel verschillen van opvattingen zijn... om die te doorbreken, om die verschillende van opvattingen... die onder de tafel verdwijnen, eigenlijk weer op tafel te brengen.
Ja.
En dat gesprek dan te faciliteren. Nou, ik ben dat co-creatie gaan noemen...
Ja.
Omdat je zegt, we gaan met alle betrokkenen iets in elkaar sleutelen. En die splitsing van veel wetens en weinig wetens, daar stoppen we mee. Want in de dienstverlening is het zo dat de cruciale kennis... om te gaan met de variëteit in het werk, die zit laag in de organisatie. Die zit niet hoog. Dus je kunt ook niet in een gesprek met de cliënt zeggen... ik ga even mijn baas vragen of ik pak er nog even het werkboek protocollen bij.
Mm-hmm.
Je moet handelen.
Ja.
Dus je moet beslissingsruimte delegeren naar beneden... En je moet dus snappen dat de taak van management dan één is... dat je een context creëert waarin die professional ondersteund wordt en gefaciliteerd wordt in zijn dienstverlening. Ja. In plaats van dat hij gehinderd wordt met alle rapportages en controle en beheersingsmechanismes. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de hartekreet nu in de dienstverlenende sector. Hè, zo'n boek als De Verdraaide Organisatie. Is dat al die regelgevingen en procedures en parameters en meetinstrumenten, meten is weten, logica, dat beklemmend is en niet ondersteunend is voor het werk. Nee. Dus mijn idee is dat je dus die kaders moet versimpelen eigenlijk. Meer ruimte moet creëren voor die professionals. Maar niet zo dat je nu ineens van de strakke hiërarchie, doen we de baas zegt, een autonoom individu bent. Dat ik vind dat... Ja, ik kan
dan gaan ze van het ene uiterste naar het andere.
Ja, dan gaan ze van het ene uiterste naar het andere uiterste.
Maar wat je eigenlijk moet doen, is wat ze ook wel eens in de literatuur noemen emergente contexten creëren, zeg maar. Dus ruimte creëren, waardoor professionals kunnen komen tot bloei en tot inzicht en tot bijdrage aan verandering.
Ja, nou ja, kijk, dan, je ziet heel veel nu boeken verschijnen waarin terecht wordt afgegeven aan de strakke hiërarchie. Maar dan vervolgens het totale andere alternatief. De
professional teams?
Ja, en de professional die vanuit zijn passie geëngageerd in zijn werk en elke dag naar zijn werk gaat om bij te dragen aan een betere samenleving, om dat op een voetstuk te zetten. En de mensen zijn niet slecht. Dat je allemaal moet controleren, maar niet alle mensen ook alleen maar goed. De waarheid ligt in het midden, zegt Aristoteles.
Ja,
mensen zijn goed en slecht.
Ja.
En als je een context creëert waarin het de verleiding om eventjes ondeugend te zijn en je eigen belang voorrang te geven, ja, dan vraag je er ook eigenlijk om dat mensen hun eigen belang voelen. Dus het gaat heel erg om dat je context creëert met een soort balans.
Dus het is niet zo zwart-wit eigenlijk.
Nee. En het is lastig, omdat in de hele maatschappij er een ontzettend accent ligt in onze samenleving op vrijheid en autonomie.
Ja.
Waarin autonomie volgens mij volstrekt verkeerd begrepen wordt.
Dus het gaat om een en-en situatie eigenlijk. Van aan de ene kant toch gewoon ook beleid en duidelijke afspraken, protocollen, regels. Die heb je gewoon nodig. Maar aan de andere kant ook voldoende ruimte om tot die ontwikkeling, die professionele ontwikkeling te kunnen komen.
Ja, want kijk, de mens is volgens mij, maar dat is mijn mensbeeld, is een fundamentele spanning hè, tussen het verlangen jezelf te zijn, mm-hmm. separatie in je ontwikkeling, en verbinding te zoeken.
Ja.
En die spanning tussen vrijheid, autonomie, ik bepaal het zelf, maar ik wil ook onderdeel zijn van een groep waar ik erkenning kan halen, waar ik me mee vertrouwd voel, dat is de essentie van het mens zijn. Dus je wordt als individu jezelf in relaties.
Precies.
En ik zie heel vaak het mensbeeld achter die beetje opgewekte boeken van dat de mens, die wil een autonoom mens zijn. Ja. Weet je, dat is een soort verlangen uit de romantiek. Ja. Die authentiek moet zijn en zo. Ja. Dan denk ik,
maar
dat is
eenzijdig, hè? Want je wil ook die betrokkenheid. Denk gewoon aan de, hoe heet dat, zelfdeterminatietheorie. Die gaat over autonomie, betrokkenheid en verbondenheid. En dat is eigenlijk iets wat ieder mens van nature natuurlijk wil. En je valt ook nooit samen met de groep of de organisatie waartoe je behoort. Je bent altijd ook iemand die zelf denkt, een eigen mening heeft, een eigen inbreng heeft. En daar wil je ruimte aan geven, maar gelijktijdig wil je ook die commitment met die ander, zeg maar, met die groepen toe je wil.
Nou ja, maar Marcel, daar zitten we op dezelfde lijn wat betreft hoe we tegen de mens aankijken, maar dat betekent vertaald naar het werk dat je dus moet praten. Ik praat al over begrensde autonomie.
Ja.
Want je wil jezelf zijn in verbondenheid met anderen. Dat betekent dus relationele autonomie. En het gaat er niet om, het gaat erom dat je dus leert werken binnen kaders.
Ja.
En als die kaders heel knellend worden, dat je de kaders ook ter discussie kunt en durft te stellen. Ja. En dat is voor mij eigenlijk het echte spanningsveld. En dat houdt dus in dat de professional binnen die kaders kan werken, want dat geeft speelruimte. Mm-hmm. Als je onduidelijke kaders hebt, dan worden mensen onzeker van wat mag ik wel, wat mag ik niet. En dan gaan ze meestal minder doen. Dat betekent ook dat als je als leiding, zeg maar, naast die kaders die vrijheid geven, paradoxale wijze, helder bent in je waarden en je doelstellingen, wat je wilt realiseren, wat dan de bedoeling tegenwoordig heet, hè, of de why, of weet ik veel, wat voor mooi woord, dat je dan als leiding je ook moet engageren met de uitvoering. Dus die twee werelden van de top, die weet het beter en die doet beleid en die is verantwoordelijk voor het geheel, en daar beneden zit een professional die moet gewoon doen wat hem verteld wordt. Dat is het oude beeld, wat niet meer terecht is. Het verticale denkfiguur.
Ja.
Dus je moet naar een horizontale denkfiguur, maar wel met respect voor het feit dat ook een manager of een leidinggever een professional is die een aparte verantwoordelijkheid heeft en toegevoegde waarde moet leveren. En die toegevoegde waarde zit er niet in alleen maar controle en meten is weten en efficiëntie. Die zit erin dat je een context creëert dat die professional tot bloei kan komen.
Ja, we hadden het in ons voorgesprek hadden we het even over de vergelijking met een orkest.
Ja.
He, van, waarin iedereen, als die iemand die goed is in trompet spelen en die doet dat perfect. En een ander doet trombone, ik noem maar iets. En dan wordt het op een gegeven moment een harmonieus geheel. Maar er is wel een dirigent die uiteindelijk een beetje de maat aangeeft en de boel een beetje bij elkaar houdt, zeg maar.
Ja, ja, dat is mooi dat je dat noemt. Want dat was mijn favoriete metafoor toen ik verantwoordelijk was voor het executive MBA op Nijrode. Ik zei, kijk, in een bureaucratie, we hebben ook in het boek de metafoor gebruikt van de estafette. In de bureaucratie oefenen de mensen allemaal tegelijkertijd hoe hard ze de 100 meter kunnen lopen.
Ja.
En in een lerende organisatie gaan ze ervan uit dat mensen heel hard hun best doen om 100 meter te lopen. Ja. En dan komen ze bij elkaar en dan oefenen ze in het doorgeven van het stokje.
Ja.
Want het punt is, als dus er altijd splitsingen ontstaan doordat je differentieert in werk en taken, verantwoordelijkheden, et cetera, dan is het dus de essentie van welke organisatie je ook hebt, hoe je de structuur verandert. De essentiële variabele die altijd nodig is, is dat je verbinding kunt maken. Dus daarom zijn al die reorganisaties ook zo redelijk zinloos. Want je organiseert de ene splitsing naar de andere splitsing. En ik heb altijd vanaf de jaren 80 gezegd, investeer in de capaciteit om verbinding te maken.
Ja.
Om met verschillen om te gaan. En ik heb ook met een bedrijf gewerkt. Die zei, we hebben geen tijd om te reorganiseren. Maar dan gaat iedereen naar zijn stoeltje kijken en zich druk staren over wat er binnen gebeurt. Dan gaan we kapot.
Ja.
We moeten nu, om actief te zijn in de markt, gewoon door. Maar we gaan investeren in de samenwerkingsmogelijkheden van al die verschillende disciplines.
Ja.
En daar heeft toen die Raad van Bestuur op ingezet. Dat is een project waar ik met hart en ziel aan meegewerkt heb. Want ik dacht, dat is de essentie. En dat betekent dus, maar als ik te lang praat moet je maar zeggen,
nee,
dat die top dus niet alleen erboven staat, maar zich ook engageert met de uitvoering. En dat mensen in de uitvoering ook de ruimte krijgen om af en toe stil te staan, om te kijken, moeten we die kaders waarbinnen we werken, als ze zo dysfunctioneel worden dat je er echt last van gaat krijgen, moeten ze ter discussie kunnen komen. En,
Het gaat eigenlijk vooral om openheid binnen organisaties. Dingen ter discussie kunnen brengen. Weten wat er in de onderstroom leeft. Ook als het gaat om veranderingen. En dan vooral gaat het om die verbinding. Hè? Dus die koppeling tussen denkers en doeners, waar we het net al even over hadden. En wat je schrijft ook in je boekje, heb je het over de lerende organisatie.
Ja.
Wat versta je onder dat concept?
Ja, dat is leuk dat je het vraagt, Marcel. Want wij hebben ongelooflijk vermeden om te definiëren wat een lerende organisatie is. En dat wisten wij dus ook niet zo goed. We wisten wel wat een belerende organisatie was.
Ja.
Van paps weet hoe het moet en gewoon aangepast kindgedrag als complementariteit. Maar we hebben gezegd, een lerende organisatie, wat het precies is, weten we niet. En volgens mij was dat een van de redenen dat het zo'n succes werd, dat eerste boek op weg naar een lerende organisatie. Want het bood interpretatieruimte voor mensen.
Ja.
Dus we gingen erover praten.
Zelf als het ware betekenis geven.
Ja.
Want
als wij gaan zeggen, dit is een lerende organisatie, dan krijgen we onmiddellijk een nee, dat is het niet. Ja, dat is het wel, is het niet. Dat soort. Ja. Maar wij zeiden, het nu moet weg van de belerende. En het is nog een beetje een open-ended. Maar je moet op trektocht gaan om die nieuwe werkelijkheid te creëren. En dat is niet een implementatieklusje. Omdat natuurlijk mensen gewoon decennia geschiedenis meeslepen in hun huidige gedrag.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik zeg wel eens als grap, als je drie Nederlanders bij elkaar brengt om iets te realiseren, je hebt binnen een kwartier een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Je hebt het waarschijnlijk niet anders te kunnen dan via een hiërarchietje.
Dat zijn we gewoon gewend. Zo zijn we. Dat zit in ons hele denken, zeg maar. Een hele systeem is daarvan doordrenkt bijna.
Ja, dan krijg je bij de moedermelk binnen, joh.
Ja, precies.
Dat is die hele geschiedenis van 2.500 jaar van Plato.
Ja.
Denken is belangrijker dan de werkelijkheid zelf.
Ja.
Ja, dus kijk, voor mij is leidinggeven is, je moet inspireren. Daar wordt heel veel accent op gelegd. Maar dus ook corrigeren.
Ja.
Dat vinden mensen dan wat lastiger. Want dan moet je weer verbinding maken. En ze zeggen, ik stuur op afstand. Ik heb nu een organisatie waarin dus de baas zijn taak niet doet. En die zegt, ik stuur op afstand. Ja, en die gaat naar hele dure managementcursussen. Maar die delegeert dan de managementverantwoordelijkheid eigenlijk aan de professionals.
Mm-hmm.
Maakt hun leven dus zuur en zwaar. Want ze hebben het al zo druk.
Ja.
Ja, echt.
Nou, ik denk altijd van, het is ook wel heel situatiegebonden. Want ik heb in teams gewerkt, dat floreerde iedereen fantastisch. Sterke professionals, ze konden goed werk leveren. En dan kon die leidinggevende makkelijker wat meer in achteruit. Dat was helemaal geen probleem. Maar in een ander team wat nog in opbouw was, Dat was echt gewoon nog iemand nodig die af en toe even een knoop doorhakt. Of die even gewoon moest zeggen wat er zou moeten gebeuren.
Ja, natuurlijk. Omdat je natuurlijk, mensen hebben verschillende niveaus van, zeg maar, taakvolwassenheid. Hè? Ben ik bereid om naast mijn eigen stukje ook de inbedding in het grotere geheel serieus te nemen. Sommige mensen hebben ook, daar is ook een serieus onderzoek naar, dat mensen fundamenteel verschillen over alle culturen heen in de lengte van tijd die ze kunnen overzien.
Ja.
He, dus mensen die bijvoorbeeld op stukloon werken of op dagloon werken, die hebben moeite om naar maandloon te gaan. Die zijn op dag 17 zijn ze door een cent heen. Ja. En ja, er is onderzoek wat aangeeft dat sommige mensen zich zo lang voelen bij een tijdshorizon van nou, pak een beetje een jaar. Maar als jij een baas hebt die een tijdshorizon van een jaar hebt en jij bent een researcher in een bedrijf met een tijdshorizon van 10 jaar, dan snap je dat dat frictie geeft. Dus in teams hebben de leiding nodig, zeg maar, die een beetje aansluit bij de mensen. Maar ook, want dat vind ik te weinig naar voren komen, bij de taak die verricht moet worden. Het activiteitensysteem.
Ja. Ja.
En dus als de interafhankelijkheid tussen partijen groot is en er heel veel variëteit is, dan moet je ruimte in de uitvoering brengen.
Ja.
Anders dan is het vertragen en werkt het totaal niet.
Nee.
Dus die taakdimensie die bepaalt heel sterk wat voor type organisatie je nodig hebt. En die creatie van die infrastructuur waarbinnen mensen werken, dat is een fundamentele taak voor leiders. Wat mij betreft doen ze dat met respect voor vakmanschap.
Mm-hmm.
En het tweede is, ze moeten ook participeren in het hele proces van uitvoering, in die zin, en dat is in de dienstverlening en in jullie sector ongetwijfeld ook heel belangrijk, die protocolisering. Hè?
Ja.
En want dat is dan een beetje, dat begint met een goed idee. Ik heb een idee en ik praat met een andere collega, die heeft ook een idee. En dan hoort de baas ervan en zegt, oh, dat is een best practice, kun je dat niet opschrijven? En voor het weten is het een protocol en voor het weten is het de wet. En die wet moet dan, daar moet toezicht op zijn, en er moet controleborging zijn, en er moet beleidsmatig verfijnd worden. Nou ja, er zijn schokkende voorbeelden van hoe dat uit de hand loopt. Die protocolisering, dat is eigenlijk een beetje een gemiddelde. Dat is op zich prima, want in heel veel gevallen helpt dat. En ik beschouw het een beetje als de kaart. Als je in het landschap je moet navigeren, is een kaart handig.
Mm-hmm.
Maar kaarten raken zijn niet altijd up-to-date. Dus je moet altijd je gezonde verstand gebruiken. En als je rechtvaardige samenwerking wilt nastreven, wat sociaal werk een beetje als identiteit heeft, dan moet je natuurlijk ook kijken of eerlijkheid, gelijke monniken, gelijke kappen, eigenlijk wel klopt. Want als je strikt aan de eerlijkheid houdt, dat is buitengewoon onrechtvaardig.
Precies. Ja.
Dus het betekent dat spanning is heel erg voor de professional. Maar ik vind ook de leidinggevende dat op het moment dat je als professional merkt dat het protocol, de letter van het protocol, in strijd is met de geest van de ambitie, precies, en de waarden van de organisatie, dat je daar de kattenbel aan
doet. Ja, precies. Ja. Ja, je komt een soort van maatwerk uit van dat protocollen moeten niet eenzijdig worden gehanteerd. Je moet ook nog wel blijven nadenken. Dat is eigenlijk vooral wat je hiermee zegt. Denk
je bent in contact met die cliënt en dat is niet een gemiddelde, dat is een mens.
Precies, ja.
En je moet dus een soort, je kunt niet van elke cliënt een eigen uniek figuur maken.
Nee,
je moet dus wel een zekere professionaliteit en maatwerk en dat soort zaken. Maar het gaat erom dat je het gesprek hebt over, dit was de bedoeling van de wet, zeg maar, het protocol. Maar de geest van de wet zegt dit. En dan heb je in de juridische wereld heb je natuurlijk jurisprudentie.
Ja.
De wet is uit 1950, de rechter beslist in 2020 hoe die geïnterpreteerd moet worden. Dus een collega van mij, Roel Wiertz, die praat dan over morisprudentie.
Oh ja.
Niet jurisprudentie, maar morisprudentie. Nee. Dus als een organisatie zijn waarden op het netvlies heeft, en dan ga je dat interpreteren in een specifieke situatie, dan maak je de waarden waar in het werk.
Ja.
Maar dan moet je als leidinggevende dus ophouden alleen maar koffie te drinken en beleid te maken. En dan moet je ook engageren met echte problemen.
Mm-hmm. Ja. Ik wil nog even naar een ander punt. We moeten een beetje naar een afronding.
Okay.
Maar ik ben nog wel even benieuwd. Ook in het kader van het thema. Wat toch een beetje is professionele identiteit. Wat voor type leider hebben we nu eigenlijk nodig? Want we zitten in die overgang, hoor ik je een beetje zo zeggen, van bureaucratie naar steeds meer lerende organisaties. Volgens mij is dat ook een bredere maatschappelijke tendens. Het wordt volgens mij ook niet zomaar meer geaccepteerd. Mensen laten zich niet zo makkelijk dingen opleggen. De vraag is of dat vroeger wel gebeurde. Maar vroeger lieten mensen zich in ieder geval meer aanleunen dan tegenwoordig. Ik denk dat het niet meer in deze tijd past. Dus we zoeken ook eigenlijk volgens mij een nieuw type leider, een nieuw type manager. We hadden net over professionele identiteit. Wat zou nou de identiteit, kun je daar iets over zeggen van wat die nieuwe leider, wat daar de identiteit van zou moeten zijn? Kun je daar iets over zeggen? Of is dat...
Ja, nou, ik heb een paar dingetjes over gezegd. Ja, kijk. Iedereen praat heel erg dan over... Hij moet tegenwoordig is er een soort overdreven hang naar de inspirerende leider. Ja. Hè? De authentieke leider die vanuit passie zich inzet en zo. En dan hebben ze het altijd over die figuur als Elon Musk en zoiets. Nou, ik heb daar helemaal niets mee, dat soort mensen. Ik vind dat gewoon eigenlijk een beetje zorgelijk dat die op het voetstuk worden geplaatst. Maar dat is een aparte discussie. Wat mij om gaat is, wat doet hij? Wat moet hij doen? Mm-hmm. Het gaat me veel meer om het handelen en de activiteiten dan naar die persoonskenmerken te kijken. Ik ben ook psycholoog en die psycholoog stopt alles in de persoon, tussen de oren. En als je, dat kun je namelijk meten en dan kun je het weten en dan kun je het selecteren. En er is een hele grote business in om teamrollen en management drives en kleurtjes en zo. En dan krijg je een kleuren en dan wordt dat team samengesteld met de leuke kleurtjes. Allemaal in het individu. Maar de essentie van samenwerking is dat het tussen de neuzen van mensen gebeurt. Ja. Dus de eenheid van analyse mag niet zijn het individu, de mens, moet zijn mensen. Want we zijn onszelf in relatie met anderen. Ja. Dus de essentie is wat er tussen de neuzen gebeurt. Dus die leider die moet iets doen waardoor wat er tussen de neuzen van mensen gebeurt makkelijker gebeurt. Ja. Hij moet het faciliteren door een context te creëren. Ja. Kaders die vrijheid geven. Ja. En waarden die op het moment dat als je in die spanning staat van letter van de wet en de geest van de wet, dat je een oriëntatiepunt hebt van hoe je aan de slag moet. Ja. Nou, dan zeggen mensen, als je dat aan professionals overlaat, dan krijg je willekeur in de uitvoering. Mm-hmm. En een bijstandsgerechter in Groningen moet net zoveel krijgen als een bijstandsgerechter in Venlo. Dat is essentieel. Maar die angst voor willekeur, die is dus veel te groot. Mijn oplossing is dat je dat interpreteren dus borgt in het gesprek tussen de relevante professionals en de relevante betrokkenen. Wie dat zijn, dat is een moeilijke discussie. Ja. Ja. Maar op dat moment voorkom je die padstelling tussen universalisme, gelijke monniken, gelijke kappen, en particularisme, van nou, mijn neefje hoeft niet een regel te voldoen en jij wel. Ja. Dus dat is een tussenpositie waarin je de geest van de wet hanteert bij het interpreteren van de letter van de wet. Dus het protocol interpreteert in de interactie met de echte cliënt. En dat je dan zegt, als het gaat wringen, dat je de moeite neemt en zegt, jongens, volgens mij gaat het niet goed. Als we hier de letter van de wet volgen, laten we toch eventjes bij elkaar gaan zitten. En hoe kijken jullie er tegenaan? En dan maak je met elkaar waar wat de waarden zijn, in plaats van dat die op de PR-afdeling ergens op een plank liggen te verstoffen.
Ik hoor heel erg terug dat het Aristoteles, hè, de juiste midden, echt het op maatwerk kunnen kijken. En dat is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje naar ook mijn rol als sociawerker van het jaar. Want volgens mij zijn sociawerkers niks anders dan mensen die heel goed zijn in het leven van maatwerk. Die over heel veel verschillende levenstermijnen, op heel verschillende levenstermijnen actief zijn. En in elke casus weer anders reageren. En dus ook niet heel erg vanuit protocollen willen werken. En dat geldt eigenlijk ook voor het type manager en organisatie wat je tegenwoordig nodig hebt. Dus niet dat we allemaal tegen protocollen moeten zijn, maar we moeten vooral het bij de geest nemen en niet bij de letter. Dat is volgens mij Augustinus die dat vroeger al zei in de 14e eeuw of zo. Maar volgens mij is er wel een gemene delen wat dat betreft. André, mag ik jou ontzettend bedanken voor dit hele fijne gesprek. Misschien wil je nog een laatste opmerking plaatsen waarvan je zegt, dat moet ik nog even gezegd hebben. Dan geef ik nog heel even de tijd.
Ja, je zei net iets. Dat is niet helemaal wat ik... Het belangrijkste vind ik dat je... Dat mensen... Als het nou over sociale werk gaat... Hè, dat, ook in het vorige gesprek met Leonie kwam dat al naar voren. Je ziet... In toenemende mate, en dat vind ik in de... Ik heb klinische psychologie gedaan in de GGZ. Heb ik met bedrijven gewerkt. Het is gigantisch complex geworden. En die mensen worden helemaal gek aan de regelgeving. En dat zijn allemaal toch varianten op controle en beheersing, meten is weten. En toezichthouders, kwaliteitscontroleurs, toezichthouders op de toezichthouders. Nou, het is echt te ziek voor woorden. En we moeten dus af van het idee dat we via regels en procedures en meten is weten en toezicht het schip kunnen sturen, de goede kant uit. Je moet toch terug, en dat is een kwetsbare route, is dat mensen hun verantwoordelijkheid pakken in hun professionaliteit. Dat is en de professionals, maar ook de manager als professional. En je ziet in die hele toeslagenaffaire, je ziet alleen maar wegloop- en wegduikgedrag. En vluchten in beleidsmatig het systeem verbeteren. Maar dat het bloed tegen de muur aanspat, dat werd door niemand gezien. Ja, dat werd wel gezien, maar dat was lastig te hanteren. Dus gaan we het beleid perfectioneren. En dat is gewoon eigenlijk, ik vind dat daar zeker ook in de beleidssfeer, dat mensen gewoon moreel tekortschieten. Want ze zijn dienstbaar aan het systeem om waarde te creëren voor alle betrokkenen. En als je gewoon eigenlijk te beroerd bent om te kijken wat voor ellende je veroorzaakt, ja, en dan eens ophoudt met het perfectioneren binnen één logica, meer van hetzelfde, mm-hmm, ja, dan doe je werk gewoon niet goed. Dat is een morele kwestie. Dus ja, ik ben nu veel meer met moreel leiderschap bezig.
Ja. Oh, ja.
Dat je zegt, ja jongens, waar word ik nou voor betaald? Ja. En als je ziet soms wel de leeftijd van beleidsmedewerkers en de kennis die ze niet hebben van het werkveld, hoe is het toch mogelijk dat soort mensen dan bepalen hoe mensen in het werkveld, ja, moeten functioneren? Ja. En die zijn weer zo druk dat ze geen tijd hebben om in het mullerzand, ja, te acteren. Ja, ja. Die padstelling moet je doorbreken. Ja, ja. Dat is niet een makkelijke verandering.
Nee, maar je boodschap is heel helder, André.
Ik hoop het.
En ik denk het zeker. En ik wil je heel hartelijk danken voor dit hele fijne gesprek. En wellicht tot de volgende keer.
Nou, heel graag gedaan.
Oké.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sociaal Werk Werkt, het platform voor arbeidsmarkt sociaal werk.